BNR Questcast. Robin Rotman en Frank Beijen zoeken antwoorden op de meest intrigerende vragen.
Is kernenergie de beste oplossing voor het uitstootprobleem?
Als je kernenergie helemaal uitsluit op dit moment, dan steek je je koppel een beetje in het zand en dan ben je misschien kolen aan het tolereren.
Ja, welkom weer bij de derde aflevering van de BNR Questcast. Vandaag hebben we het over kernenergie. In 2050 wil Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 95% verminderen. 95%, dat is bijna alles. Maar in onze plannen wordt kernenergie niet als oplossing genoemd. Zouden we het onszelf nou niet een stuk makkelijker maken als we niet zouden focussen op windmolens, zonnepanelen en biomassa, maar op kernenergie? Het is schoon, robuust en betrouwbaar. Dat bespreken we, Frank en ik. Frank van Quest, ik ben zelf van BNR. Vandaag met onze gasten.
Jazeker, het zijn niet de minste. Techniekfilosoof Benam Taibbi van de TU Delft. Hij is gespecialiseerd in de ethische kanten van kernenergie. Welkom.
Dank u wel.
En Bart Strengers, klimaat- en energieonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving.
Benam, om met jou te beginnen. We zijn al jaren aan het nadenken over ons uitstootgedrag en wat we daartegen kunnen doen. En kernenergie, dat blijft altijd een soort van taboe dingetje omheen kleven. Hoezo eigenlijk?
Ik denk dat het taboe van kernenergie grotendeels komt uit de risico's die daaraan kleven. En de risico's zitten met name in de hoek van ongevallen die zouden kunnen optreden met kernreactoren. En daar hebben we ook recent een voorbeeld van gezien in Fukushima bijvoorbeeld. Maar ook uit afval die lange levenstijden heeft. En die afval die voor een hele lange tijd weggeborgen moet worden. En dat zijn de twee aspecten die hebben gezorgd voor de taboe. Veel meer eigenlijk het eerste dan het tweede. Maar ik vind het ook eigenlijk een hele slechte zaak dat wij een technologie in de taboesfeer gaan plaatsen. Want je zou een technologie niet kunnen analyseren en geïsoleerd een afgewogen mening kunnen hebben en het kunnen afschieten. Ik denk dat het volledig niet legitiem is dat wij kernenergie a priori helemaal wegzetten als optie. En dat wij doorgaan met de andere opties. En we moeten ook wel eerlijk zijn in hoe de energiesamenstelling eruit ziet op dit moment. Heel veel komt uit kolen, nog steeds. Heel veel komt uit gas. En we willen van zowel kolen als gas af. En wat mij betreft gaan we veel sneller van de kolen afkomen dan van gas. En dat betekent dat je inderdaad wel alle opties in principe moet kunnen overwegen. En daar hoort wat mij betreft kernenergie ook bij.
Ja, Bart, jullie maken allerlei rekensommetjes. Jullie maken scenario's. Hè, over en speelt kernenergie daar een rol of laten jullie dat ook links liggen?
Nee, dat speelt zeker een rol. Wij kijken naar alle opties, dus ook naar kernenergie. In onze studies kijken we dan ook vooral naar de kosten. Van wat kost het nou eigenlijk? En hoe past het in het totale systeem? Met al hun voor- en nadelen voor de verschillende opties. En bij kernenergie is het dan vervolgens wel lastig van hoe schatten die kosten dan in? Je kunt dan kijken naar studies die er zijn en hoeveel euro per ton CO2 vermeden, CO2-uitstoot is dat dan? En daar kun je dan wel getallen aankoppelen, dat doen wij ook. Maar we zeggen er dan bij van ja, maar in hoeverre is dat dan juist? Want er is ook heel veel onzeker, hè, zoals die Bilko aangeeft. Wat kost nou eigenlijk een paar miljoen jaar je afval opslaan? Hoe ga ik dat incalculeren? Wat kost de ontmanteling precies? Wat kost het bouwen van kerncentrales precies? Want ook daar zie je, hè, nu ook met de nieuwere generatie EPR's in Finland, in Frankrijk, dat jaren vertraging heeft en veel duurder uitvalt dan men denkt.
En de nieuwe kerncentrales in Finland en Frankrijk zijn dus allemaal soort van Noord-Zuidlijntjes. Of nog erger.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja, je ziet dat de kosten een factor 3 of 4 uit de hand lopen. En dat zijn natuurlijk forse overschrijdingen.
Tegelijkertijd, de alternatieven, wind, zonne-energie, biomassa, daar maken jullie natuurlijk ook berekeningen voor. Ja. Als je naar 2030 gaat kijken, 2050 misschien wel verder, dan zit je dus naar verschillende generaties van die technologieën te kijken, waarvan de ook onzeker is hoe dat zich weer gaat. Die onzekerheid die is toch net zo groot als je de alternatieven gaat berekenen? Of valt dat mee?
Dat valt natuurlijk mee, want een windmolen heeft een typische levensduur van 15, 20 jaar misschien. Voor zonnecellen geldt hetzelfde. Een kerncentrale staat er toch al gauw 40, 50, 60 jaar. En het gaat over hele grote bedragen. Hè? Over 10 miljard voor één centrale bijvoorbeeld. Zeker als het uit de hand loopt, de kosten. En dan is dat een heel ander plaatje. Dus je moet in één keer je heel veel geld reserveren, waarvan je niet precies weet wat de risico's zijn, hoe dat uiteindelijk uitpakt. Terwijl bij wind en zon is dat veel duidelijker.
Dus in jullie rekensommen, die de Nederlandse overheid natuurlijk ook moet gebruiken,
ja.
Daar is de onzekerheid bij die kernscenario's veel groter dan bij kolen en alles wat we nu hebben.
Ja. Desondanks zeggen wij niet, je moet het niet doen. Alleen als wij kijken naar 2030, dan hebben we beloofd in het regeerakkoord dat we 49% CO2 gaan reduceren. Wij hebben daar kostenpakketten voor doorgerekend. En daar hebben we gezegd van oké, kernenergie is mogelijk een optie. Op basis van de huidige kosteninformatie is het niet per se veel duurder dan andere opties. Dan heb je dus minder wind en zon nodig. Maar onzekerheden zijn heel groot en heel belangrijk. In 2030 staat die centrale er hoogstwaarschijnlijk niet. Dus dan is het voor 2030 niet echt een optie. Dus als het dan al een optie is, wordt het iets voor...
Dan kijk je naar 2050. Zegt,
wordt het een 2050 verhaal. En dan moet je dus heel goed gaan kijken van, hey, willen we dat als maatschappij? De angst voor ongelukken. Dat is een hele interessante, vind ik altijd. Dan weet je vast veel meer van het EIB. Maar dan als je gewoon kijkt naar de cijfers van hoeveel doden, gewonden enzovoort vallen er ten gevolge van kernenergie per megawatt geproduceerde elektriciteit, dan is dat eigenlijk heel weinig.
Ja.
Maar tegelijkertijd is natuurlijk de impact van zo'n ongeluk gigantisch.
Ja.
Dus dat is weer een hele andere...
De impact op onze onderbuik waarschijnlijk.
Ja.
Ja. Benham, dus we hebben nu een beetje een beeld van de onzekerheden. Laten we naar die 2050 gaan kijken. En stel dat we zouden kiezen voor zo'n kerncentrale of meer kerncentrales. Wat zijn dan de voordelen van die kerncentrales? Dat is toch gewoon de betrouwbaarheid en de robuustheid. Het is schoon. Als je 2050 van die CO2 af wil, dan is een kerncentrale gewoon een zekerheidje.
In zekere zin heb je inderdaad wel gelijk dat het schoon is. En dan hebben we te maken met minder CO2. Overigens, kernenergie, ik zou het ook zonder CO2... ik zou het niet CO2-vrij noemen. Want ook bij kernenergie komt veel CO2 kijken. In de bijvoorbeeld transport van allerlei materialen, in het bouwen van de kerncentrales. Dus er is ook wel wat CO2 mee gemoeid, maar het is substantieel lager dan bij andere energiesoorten.
Dat geldt ook voor wind
dat geldt in principe
en zonnecellen. Die moet je ook van A naar B brengen.
Ja. Dus we moeten naar het complete plaatje kijken. En als wij naar 2050 kijken, en dan ga ik inderdaad terug naar wat Bart net zei. Wat voor centrale zet je neer? En afhankelijk van hoe je die vraag beantwoordt, dan heb je te maken met verschillende soorten kernenergie. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan eventueel thoriumcentrales. En die hebben dan weer andere voordelen, weer andere nadelen. Die hebben meer investering misschien wel nodig, maar de voordelen zijn ook aan die andere kant wel groter. Dus het plaatje, het economisch gedeelte is er een substantieel deel van het plaatje. Dus je moet dat soort modellen wel hebben om enigszins vooruit te kunnen blikken op wat er gaat komen en wat voor investeringen gerechtvaardigd zijn. Maar je moet ook de vraag over de risico's en welke mate risico's wij wel niet of niet gerechtvaardigd vinden in de samenleving in overweging nemen. En wat mij betreft is ook het type centrale wat wij neerzetten. Ja, de Europese centrales, de EPR's, zijn op dit moment wel... Die scoren niet zo heel erg goed, omdat zij veel duurder uitkomen dan wat ze hebben beloofd. Omdat ze ook veel langer duren om te bouwen en neer te zetten. En het probleem van CO2 zou misschien wel veel eerder dan 2050 opgelost moeten worden. Je moet ook kijken naar het klimaatprobleem. Oplopende CO2, of emissiegassen, niet alleen CO2. Mm-hmm. Maar de emissiegassen die ophopen in de atmosfeer. En dat het op een gegeven moment misschien tot een dusdanig gevaar kan leiden dat je niet meer terug kunt. Dus emissie zou niet meer helpen. Dus je moet ook wel zorgen dat je dat punt niet bereikt, de zogenaamde tipping point niet bereikt. Dus je moet al die dingen in overweging nemen. En dat maakt het plaatje enorm complex.
Ja.
En daarom erger ik me ook wel eens aan de statements die ik wel eens hoor van kernenergie ja of nee. Je kunt dat soort one-liners niet maken. Want je moet eigenlijk voldoende rekenschap geven van al die complexiteiten in het verhaal.
Ja, maar ik vind een goede filosoof, dat zei Einstein ook altijd, die kan als je iets heel ingewikkelds niet heel makkelijk kan uitleggen, dan snap je het zelf niet. Dus ik vind dat ik jou toch wel even mag uitdagen. En als we moeten kiezen tussen kernenergie of de alternatieven. Ja, waar zit dan het knelpunt? Waar gaat die keuze dan eigenlijk over?
Als een goede filosoof ga ik je ook tegenspreken in je vraagstelling. Of je vraag ter discussie stellen. Wie is een goede filosoof als filosoof?
Ja, oké, nou vooruit.
Ik denk dat de vraagstelling niet terecht is. Want het dilemma wat je schetst is niet correct. Als ik zou moeten kiezen tussen alternatieven, en met alternatieven bedoel ik zon, wind en misschien biomassa tot op zekere hoogte, en kernenergie, dan kies ik voor het eerste. Maar dan is de vraag van, zijn we daarmee wel? En ik denk van niet. Want als wij daarmee konden redden, dan hadden we het al lang wel gedaan waarschijnlijk. Duitsland is aan het proberen om van kernenergie af te komen. Mm-hmm. En tegelijkertijd geen kolencentrales neerzetten, geen gascentrales neer te zetten en geen kernenergie te importeren. En dat laatste is ook ontzettend belangrijk. Het is halfslachtig als je zegt van we gaan borstelen afbouwen en vervolgens 2030 ben je enorm kernenergie uit Frankrijk aan het importeren. Dat is ook niet echt consistent beleid wat dat betreft.
Dat is ook een beetje hypocriet eigenlijk.
Ja, als je gelooft dat kernenergie ook tot de mogelijkheden behoort, dan moet je ook wel zelf bereid zijn om daarin te investeren. En ook de risico's die daarmee gemoeid zijn te accepteren. Dus ik denk dat het dilemma wat je schetst niet per se een correct dilemma is. Maar de vraag is dan nog altijd van op welke termijn willen wij van hoeveel CO2 af en welke opties hebben we dan op tafel? En zou kernenergie daar dan een rol in moeten spelen? En in die woorden zouden we dan dat dilemma kunnen schetsen.
Okay.
We hebben in interviews gelezen, jij hebt gezegd, Benam, dat de discussie over kernenergie te simpel wordt gevoerd. Greenpeace is fel tegen. Arjen Lubach had laatst een vrij fel betoog voor. Wat ontbreekt er nou precies in de discussies die over kernenergie worden gevoerd volgens jou?
Nuances. Om mee te beginnen. De felle voor- en tegenstanders spelen een andere rol in het debat dan het genuanceerde debat. Ik heb de uitzending van Arjen Lubach heb ik ook bekritiseerd, omdat het inderdaad gewoon heel erg kort door de bocht was. Maar tegelijkertijd heeft hij weer een ontzettend belangrijk punt op de agenda gezet. En volgens mij was dat wel zijn bedoeling. We hebben het weer over kernenergie, wat 3 jaar geleden volledig niet mogelijk was. We dachten van het is helemaal uit de scène verdwenen. Wat er ontbreekt is voldoende begrip over wat de technologie wel en niet kan. Mm-hmm. Een goed beeld van de risico's. Maar ook een goede afweging tussen kernenergie en de alternatief. En dan bedoel ik met alternatief niet alternatieve energiesoorten. Maar als je kernenergie niet kiest, wat kies je dan? En ik heb wel eens een beetje een... Als een provocerende statement gezegd van als je kernenergie helemaal uitsluit op dit moment, dan steek je je koppel een beetje in het zand en dan ben je misschien kolen aan het tolereren.
Ja, want in dat feite is Nederland natuurlijk een oude vieze kolentrein die de ene na de andere dag een nieuwe lading kolen in de oven schept. Zo moet je ons land wel zien.
Ik denk dat het iets minder zwart is uiteindelijk dan zoals je het schetst. Maar tegelijkertijd is het inderdaad wel, behoren de kolen nog altijd tot de mogelijkheid, tot de opties. En gas, daar willen we ook van af. Er is ook een enorme discussie gaande om van gas ook af te komen. Want gas ook is een enorme leverancier van elektriciteit. Als we van kolen en van gas, van 2 grote leveranciers van elektriciteit af willen komen, dan moet daar wel een gedegen scenario tegenover staan. Want voordat je het weet, ben je uit Frankrijk en het importeren.
Nou, okay, het woord nuance viel. En ik zag hier links van mij, daar zit Bart, daar zag ik iets helemaal opgloeien. Die wil daar graag iets over roepen. Ik wil vragen of je dat nog heel even bij je kan houden. Want we blijven nog even bij de ongenuanceerdheid. Want Frank heeft een paar stellingen die hij aan jullie wil voorleggen.
Zeker. Ja, Benan en Bart, ik leg een paar stellingen voor. Ik wil weten of je het ermee eens bent of oneens. Je moet kiezen, maar nuanceren kan achteraf.
Nou, dat moet lukken, toch?
Gaan proberen.
Als we straks allemaal in elektrische auto's willen rijden, dan is kernenergie eigenlijk de enige manier om onszelf mobiel te houden. Bart?
Oneens.
En dan?
Oneens.
Over 30 jaar hebben we een betere manier gevonden om kernafval te verwerken.
Eens.
Idem.
Oké. Okay. En het is onterecht om de rampen in Tsjernobyl en Fukushima aan te halen als argumenten tegen kernenergie. Bart?
Oneens.
En dan?
Ik neig meer naar eens.
En waarom vind je dat niet?
Tsjernobyl, ik denk dat deels voortkomt uit een beter begrip over de technologie en de ontwikkelingen die er zijn geweest in reactortechnologie. En ik denk dat een Tsjernobyl veel minder waarschijnlijk is dan op dit moment dan het was in die tijd. Tsjernobyl was geen uit van een methode, zo'n safety regime, zoals dat in technische termen heet. Mm-hmm. Die afhankelijk was van de mens, van een operator die erbij stond en op het juiste moment de juiste knop moest indrukken, en anders ging het allemaal wel fout. Daarna zijn we overgestapt naar een ander model, dat noemen wij dan de passive safety. Dat is de passieve veiligheid die niet afhankelijk is van de mens en in principe zelf zou moeten ingrijpen als er iets fout gaat.
De automatische piloot.
De automatische piloot die tenminste, het is automatisch op het moment dat het als automatisch moet optreden. Dus als de operator niet ziet dat er iets fout gaat, dan moet de reactor zelf inschakelen. En de wijziging is ook soms zo bazaal als water op hoger niveau zetten en zorgen dat het vanzelf gaat stromen op het moment dat dat het moet gaan stromen. Dus dan ben je niet afhankelijk van elektriciteit. Dat is wat er fout ging bijvoorbeeld in Fukushima. En ik vind Tsjernobyl en Fukushima in één zin noemen, vind ik ook onterecht. Bart? Tsjernobyl was een kernramp in de echte zin van het woord. Fukushima was eigenlijk van een andere orde.
Bart? Jij vond het wel terecht als Fukushima en Tsjernobyl worden genoemd als argumenten tegen kernenergie.
Ja, maar ik twijfelde ook, zoals je zag. Ja. Ik vind het een lastige. Maar ik denk op het moment dat er dus dat soort ongelukken gebeuren, dat mensen zich heel erg bewust worden van de risico's, ook al zijn die nog zo klein. En het laat wel zien dat het blijkbaar mis kan gaan. Ik ben het helemaal met het erover eens dat Tsjernobyl natuurlijk een type reactor is, tweede generatie. En die niet meer gebouwd worden. Dus nu zijn ze veiliger. Bij Fukushima ging er natuurlijk wel heel veel tegelijk mis. Maar het laat wel zien dat dat dus kan gebeuren. Ja. En een tsunami. En een gigantische aardbeving. En elektriciteit wat uitvalt. Weet je, het was en. Ja.
Dat is een beetje het probleem. Maar als het dan misgaat, dan kan ze misschien wel heel klein. Maar dan is het ook gelijk goed missen.
Ja, dat is ook inderdaad wel een ander begrip over risico. De andere definities van risico's. Want we zijn jarenlang geneigd geweest om risico's alleen maar in termen van waarschijnlijkheden uit te drukken. En dus er wordt, als het gaat om bijvoorbeeld derde generatie reactoren, zeggen we dat de kans op een ongeluk is 10 tot de min 6. En voor een leek betekent dat eens in de 100 miljoen. 100 miljoen jaar.
Een miljoen jaar.
Eens in een miljoen jaar. Maar dat is ook wat je ook. Daar moet je ook bij opmerken dat het geen jaar is, maar jaar van reactoroperatie. Dus als je zegt 10 tot de min 6, betekent dat we hebben wereldwijd ongeveer 500 reactoren die tegelijk draaien. Dus dan moet je 1 in de miljoen maal 500 doen. Dat is dan 1 ongeluk per 20.000 jaar. Ja, dat is nog steeds wel een hele lange tijd. Dat is een hele kleine waarschijnlijkheid. Maar tegelijkertijd hebben we ook gezien dat het kan gebeuren.
Is het
en als het gebeurt
is het
dan
niet eens in de 2000 jaar? Of zit ik er mis?
Ik begin te twijfelen. Ik zal ook even met de pen op papier.
Als jij dat nou even uit
2000. Dus je hebt gelijk.
Ja. 2000 jaar. Dat heb je dan.
Helemaal gelijk. Ja,
ik ben blij dat je erbij bent, Frank.
We hebben nu hoeveel jaar kernenergie? Een jaar of 60. En hoeveel ongelukken hebben we gehad?
Klopt.
4. Grote ongelukken. Dus dat is dan toch wel verdacht.
Oké, laten we dan even kijken hoe onze energiemix er nu uitziet. We willen dus af van die smerige fossiele rotzooi. Daar zijn we het in ieder geval over eens. Hoe groot is dat gat nou eigenlijk werkelijk wat we moeten vullen?
Op dit moment stoot Nederland in de orde van 200 megaton CO2 uit.
Laten we het even over procenten hebben. Dat is misschien duidelijker. Hoeveel procent is in Nederland nou nog fossiel op dit moment van onze energievoorraad?
Dat is iets van 95%. Iets 94. Het is het overgrote deel. Ik bedoel, op dit moment.
En dan hebben we 3% kernenergie en 3% zon en wind. Hè?
Dus ik weet niet of kernenergie wordt gerekend bij de duurzame bronnen. Volgens mij is de som van zon, wind en biomassa is ruim 6% van de energievoorziening.
Oké, dus met andere woorden, met twee keer de kerncentrale van Borselen, want die levert 3%. Met twee keer Borselen kan je in Nederland alle molentjes en alle panelen weghalen.
Dat klopt, maar pas op, we zitten pas aan het begin van het bouwen van onze zonnepanelen en windmolens. In de komende decennia, komende jaren zelfs, worden er gigantische windmolenparken gebouwd in de Noordzee. En dat is ook de grote klappers die gemaakt gaan worden. Dat zijn de windmolenparken op de Noordzee. Dat zijn gigantische molens, 10, 12 megawatt. Dat is ook allemaal aanbesteed en getenderd voor een deel. En subsidie is daar steeds minder nodig.
Dus redden we het daarmee?
In theorie kunnen we het daarmee redden. Het is wel
gewoon heel de Noordzee vol met windmolens. Ja. Daar redden we het mee.
Recent hebben we daar ook een studie over uitgebracht. Het betekent wel dat je een kwart, geloof ik, van de Noordzee vol zet met windmolens. En dat er ook een kunstmatig eiland komt waar ook de schepen heen kunnen die ook moeten onderhoud plegen. Maar er kan heel veel gebouwd worden. De Noordzee is relatief ondiep. Zeker bij de Doggersbank. Dus dat gaat ook gebeuren.
Nou, Benham, probleem opgelost.
Ja, dat zou wel mooi zijn. Ik denk dat in de meeste. Het is wel heel fijn om die studies te maken en te weten wat de mogelijkheden zijn. Maar ook om terug te gaan van je kunt al die windmolens en zonnepanelen weghalen en nog een tweede centrale neerzetten. Ik denk dat we het niet zozeer als een soort tegenstelling van elkaar moeten zien. Ik denk dat het verstandig is om de energiemix debat over wat voor energie willen we in de toekomst te voeren door te kijken naar de opties. Ik denk niet dat in geen enkele van die scenario's willen we af van die wind en zon. Dat zijn de duurzame bronnen, dat zijn de bronnen die we graag willen uitbreiden. En in Nederland lopen we trouwens Europees ook gezien heel erg achteraan. Vandaar dat het aandeel in Nederland zo laag is.
We lopen achter met wind, we lopen achter met kernenergie.
Ja, vooral op wind zou ik zo snel mogelijk een inhaalslag willen maken. Wind en zon, zeker wind. Vandaar dat ook die percentages op dit moment zo laag zijn. Dus daar wordt snel aan gewerkt. Maar tegelijkertijd is het fijn, prettig om in dat plaatje mee te nemen dat energiebehoefte groeit. Energiebehoefte groeit ook met groeiende economie. Groeit ook met de groeiende bevolking. En die energie moet ergens vandaan komen. Borstelen gaat eruit tussen nu en 2030. Dus je moet wel zorgen dat het plaatje kloppend is. En daarin zou je ook kernenergie eventueel kunnen overwegen. En nogmaals, ik heb een paar keer gezegd dat je het moet overwegen. Dat wil niet zeggen dat je het moet doen. Dat wil zeggen dat je het niet in de taboesfeer moet plaatsen. En dat je het als een optie moet meenemen in het debat daarover.
Ik zou gewoon denken, kernenergie, het is hartstikke makkelijk toch eigenlijk. Het is een robuuste centrale, die levert heel veel elektriciteit. Die kan je gewoon neerzetten en laten draaien. Oké, het is niet gewoon, dat hoor ik je net allemaal vertellen, Bart. Maar toch, je kan daar een soort robuuste basis neerzetten.
Het kost ook vooral veel minder terrein. Op ingaan, die robuustheid. Hè? Want kijk, op het moment dat je veel zon en wind gaat plaatsen, dan krijg je natuurlijk het probleem van intermittency, zoals dat heet. Mm-hmm. Oftewel, die leveren alleen maar stroom als het waait, zeker de zon schijnt. En als we een donkelflaute hebben, een mooi woord in het Duits, dan
donkelflaute?
Ja, dus het is en de zon schijnt niet en het is windstil. Dus we hebben een mistige, grijze dag in de winter.
Ja.
En dan doen die dingen dus helemaal niks. En dan heb je dus je hele Noordzee vol staan en al je daken vol liggen met zonnepanelen en de Noordzee vol met windmolens. Maar er wordt niets geproduceerd.
En dan kunnen onze elektrische auto's straks ook niet rijden.
Nee, maar die kunnen ook weer deel van de oplossing zijn. Want dan komen we dus inderdaad op, wat moet je dan dus doen? Ja, dan moet je zorgen dat je buffers hebt. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan door accu's. En daar kan je die auto's voor gebruiken. Dat betekent dus dat we een slim energienet moeten gaan bouwen. Of je bouwt sowieso grote batterijen. Of je gaat waterstof produceren. En dan moet je dus extra electrolyzers gaan bouwen. Dat je via elektrolyse stroom waterstof maakt. Waterstof kun je makkelijk opslaan. En op die manier bouw je dus een buffer op het moment dat je overcapaciteit hebt. Die momenten zijn er natuurlijk ook. De zon schijnt voluit in de zomer en er is een fikse wind. Dus, maar dat kost wel geld. En naarmate je dus je aandeel zon en wind groter wordt in de energiemix, zal het dus ook navenant duurder worden. Nou. Omdat je al die voorzieningen moet treffen om te zorgen dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd kan worden.
Nou.
En dan komt ook dus juist weer het kernenergie in zicht. Want dan kreeg je hem te zeggen van ja, is het dan niet goedkoper om voor dat laatste stuk die kernenergie te gebruiken en een baseload te creëren, zoals je het dan noemt.
Terwijl die basisvoorraad
basis, een basisproductie van 1600 megawatt, want heb je het dan over, hè, als je zo'n EPR zou neerzetten. En dan is dat, dan draait die gewoon. En die levert gewoon die energie, continu, vol continu.
Ja.
Het probleem is dan alleen weer, juist in een energiemix met veel duurzaam, dat ding waarschijnlijk niet vol continu gaat draaien. Dus dan wordt het weer een stuk duurder. En, daar hebben we net ook over gehad, dat wil ik toch nog een keer halen, dat is de eindberging van kernenergie, van kernafval, sorry.
Mm-hmm.
Want dat is echt nog steeds een onopgelost probleem. En er is op dit moment geen eindoplossing voor kernafval.
Daar gaan we zo over verder filosoferen.
Ja.
Eerst heeft Frank nog even zitten spitten.
Ik wil het even hebben over kernfusie. Want gewone kerncentrales werken met kernsplijting. Maar in Zuid-Frankrijk, vlakbij Marseille, is een kernfusiereactor in aanbouw. Kernfusie is schoner dan kernsplijting en levert meer energie op. Maar de temperaturen lopen op tot 150 miljoen graden, heter dan de zon. En de magneten in de centrale moeten ondertussen 270 graden onder nul blijven. Technisch een extreem lastige klus. En de Zuid-Franse centrale moet in 2050 klaar zijn. Maar of dat ook lukt, is natuurlijk helemaal de vraag.
Jullie gingen allebei een beetje gniffelen. Nemen jullie dit niet serieus?
Deze discussie loopt al zo ontzettend lang. Het is een geweldig idee. Technisch vind ik het echt prachtig als het zou kunnen. Maar dat laatste staat ter discussie. Of het inderdaad wel haalbaar zou zijn, op tijd klaar zal zijn. Maar ik vind het geweldig als het zou kunnen, inderdaad. Het is niet te vergelijken met splijting. Je hebt niet met radioactiviteit te maken. Het is echt op alle fronten It checks the boxes.
Hey, en Frank, hoe doen ze het daar in Frankrijk met die traditionele kernsplitsing?
Ja, ook in gewone kerncentrales is Frankrijk de nummer 1 van de wereld. Meer dan 70% van de elektriciteit die uit Franse stopcontacten stroomt, die komt uit kerncentrales. En dat een kernramp geen einde oefening hoeft te zijn, dat bewijst de nummer 2 op de ranglijst. Oekraïne, dat werkt met 55% kernenergie. België zit daar redelijk in de buurt, met de helft atoomstroom. En Nederland, we hadden het er net al over, zit op een magere 3% atoomstroom uit Borselen.
Nou, dat klopt. En Frankrijk is wel van plan het aandeel kernenergie af te bouwen. Dat komt ook doordat die centrales oud zijn inmiddels. Ik geloof dat de gemiddelde leeftijd is van 30 jaar. Dus die zitten sowieso met een probleem van hoe gaan we dat dan opvullen? Gaan we dat doen met duurzaam volledig of nog centrales bouwen? En voor een deel zijn ze daar ook mee bezig natuurlijk in Flamanville bijvoorbeeld. Maar dat loopt ook niet bepaald snel.
Is dat een beetje ook de trend, Benham? Dat de landen eigenlijk meer en meer kiezen om die centrales af te breken dan dat ze erbij bouwen?
Als je kijkt naar elders in de wereld zie ik wel een schuiving plaatsvinden. Want we zijn zeker in Nederland, maar in Europa te veel gericht op Duitsland. Die kernenergie aan het afbouwen is. Nederland die niet door wil gaan met kerncentrales of kernenergie na 2030. Maar ik denk dat we daarmee dan een hoop missen. Want kernenergie is nog volop gaande. En dan kijk ik naar de rest van de wereld. Met name de opkomende economieën. En ontwikkelingslanden die de voordelen van kernenergie op dit moment heel erg hard nodig hebben. Dan hebben we het over snelle toegang tot heel veel elektriciteit. Mm-hmm. En dan is het over de prijs valt nog te twisten. Maar afhankelijk van wat voor reactor je koopt uit welk land, kan de prijs ook nog redelijk goedkoop uitkomen.
In welke landen zijn dan nu zo hard aan het bijbouwen?
Nou, het land dat de meeste contracten op dit moment in de wacht heeft gesleept is Rusland. Met Russische reactoren. Maar Rusland heeft ook een ingenieus model bedacht voor het leveren van de reactoren. Ze noemen het de BOO. De Build, Own, Operate. Dus wat Rusland doet is dat ze om te beginnen een lening geven aan een ontwikkelingsland of aan een land waar dat kernenergie behoefte heeft aan kernenergie. Ze geven zelf de lening, dus die paar miljarden die eerder genoemd zijn in de uitzending, die geven ze zelf. Ze komen het bouwen, Russische makelij. Ze komen het draaien, Russische ingenieurs. En ze komen dan elektriciteit leveren aan het net totdat ze het geld terugkrijgen en vervolgens lopen ze weg en heb je een reactor als land.
In welke landen wordt er dan nu het meest gebouwd?
Rusland heeft heel veel van die contracten gesloten. En het is nog niet geleverd, maar de discussies daarover lopen nog wel. En er is ook wel ontzettend politiek beladen discussie natuurlijk.
Noem eens landen. India.
In Turkije was eigenlijk het eerste contract. 4 reactoren zouden in Turkije neergezet worden naar aanleiding van de politieke conflicten tussen Turkije en Rusland. Naar aanleiding van die vliegtuig die uit de lucht was geschoten, was dat contract een beetje op losse schroeven komen te staan. Voor Iran gaan ze waarschijnlijk binnenkort tweede reactor neerzetten. Met India hebben ze discussies. Met Egypte hebben ze een soort eerste contact en een memorandum of understanding getekend. In Taiwan liep de discussie voor een tijd.
China ook of niet? Of doen die het zelf?
China heeft dan weer een vergelijkbaar model. China is zelf aan het bouwen. En China is dan inderdaad wel. In China gaat kernenergie enorm groeien de komende tijd. Van op dit moment, er werd net gezegd van Frankrijk als koploper. Frankrijk is koploper wereldwijd als het gaat om de hoeveelheid elektriciteit aan het net. Maar de koploper in de wereld is de VS eigenlijk. Met ongeveer 100 reactoren die aan het net aangesloten zijn. En de tweede was Frankrijk. En de derde was Japan voor een hele lange tijd. Nog voordat voor Fukushima gebeurde. En dus er is wel heel veel in beweging rondom kernenergie. En we moeten niet geneigd zijn te veel naar West-Europa te kijken. Want dan zien we namelijk een vertekend beeld.
Ja, weet je. Weet je
dat? Beide kanten op, hè, wereldwijd.
Ja. En weet jij, Bart, wat die landen allemaal met al dat afval doen?
Nou ja, op dit moment wordt dat met name opgeslagen op de terreinen zelf. Of in Nederland bijvoorbeeld, dat liet Lubach dan ook zien. Hè, die oranje doos waar dan het hoge radioactieve afval in wordt opgeslagen. Hij deed voorkomen alsof dat een soort van eindoplossing zou zijn. Dat is het natuurlijk totaal niet. Hooguit 100 jaar en dat is heel erg weinig. Want dat hoge radioactieve afval moet 20.000 tot soms wel een miljoen jaar worden weggeborgen. Hè? Dus dat
als je er maar genoeg beton op stort, dan kan het in feite toch niet zoveel kwaad?
Nee, de ideeën zijn eigenlijk anders. Overigens hebben we het in Nederland heel goed geregeld. Dat moet ook wel gezegd worden. We zijn altijd geneigd om te zeggen wat niet goed geregeld is. De korte termijn opslag is in Nederland heel goed geregeld. Is ook een voorbeeld eigenlijk. Want in veel andere landen ligt het al op de reactoren zelf. Wat fout ging in Japan, was voor een deel dat de brandstofstaven op de reactor in een soort zwembad opgeslagen lagen. Dus op het moment dat water wegliep, ging het daar fout. Veel eerder eigenlijk dan in de reactor zelf. Ja. In Nederland is dat...
Klinkt ook een beetje naïef toch ook, als je dat zo opschat? Of ben ik dan weer te...
Er is ontzettend veel in beweging. Je bent constant aan het produceren. En een kernreactor zet je niet stil. Dus er komt wat uit, je moet er wat mee. En als er geen oplossing voor is bedacht als in Nederland, dan doe je dat gewoon op site.
Frank, hoe zit het met ons polletje? Want je hebt ook op het internet zitten spitten. Hoe kijken onze luisteraars naar deze discussie?
Ja, we hebben de vraag op Twitter gezet. Eigenlijk een stelling. Nederland moet kerncentrales gaan bijbouwen. En daar hebben we...
Wacht. Wat denken jullie? Zijn we voor of tegen met z'n allen?
Ik denk dat het nog steeds behoorlijk gevoelig ligt in Nederland. Al is de laatste weken nog het een en ander in beweging.
En jij denkt dus meer tegen dan voor?
Ik denk dat je iets meer tegen hebt dan voor.
Wat denk jij, Bart?
Ik denk dat er ook meer tegen zijn. En zeker als het in je achtertuin wordt neergezet.
Dat zit niet in de stelling.
Precies. Maar verrassing voor jullie. 60% van onze bezoekers was het ermee eens.
Okay.
40% oneens. We kregen 89 stemmen.
En hoe groot was de pool?
Nou, 89 stemmen.
89 stemmen in totaal, oké. Ja.
Nou, het is niet te
heel representatief.
Niet representatief, maar toch?
Een uurtje voor de opname hebben we dat neergezet. Nou ja, we gaan zo een beetje afronden. Zijn er belangrijke argumenten die we nog niet aangeraakt hebben voor of tegen kernenergie?
Terugkomend op de eerdere opmerking van de betonnen muur dikker en dikker maken. Dat is niet de bedoeling. Je moet diep in de grond een gat gaan graven en iets eromheen bouwen. Maar een idee dat wel eens is genoemd, dat je eventueel met meerdere landen tegelijk een opslagplaats zou kunnen bouwen. En dat idee is een behoorlijk aantrekkelijk idee voor landen als Nederland, met één draaiende kernreactor en met één uit het verleden in Dodewaard die nog ontmanteld moet worden. En nog een paar andere kleine landen in Europa. Dus ik denk dat we daar meer van gaan zien de komende jaren, wellicht decennia, dat de samenwerkingen gaan ontstaan om eventueel gezamenlijk kernafval op te slaan.
Ik wil het nog even hebben over die thoriumreactoren. Die hebben we nog net genoemd. Maar wat zijn nu de grote voordelen van thoriumreactoren boven oude kernreactoren?
Nou, een thoriumreactor, zoals de naam al zegt, gebruikt thorium als brandstof. Dat wil zeggen niet thorium zelf, maar daarvoor wordt dan weer uranium uitgevormd. En het grote voordeel is dat de hele brandstofcyclus ertoe leidt...
Wat is dat thorium nou voor spul?
Het is thoriumverspil, toch een soort
thorium metaal. Is een van de. Ja, het is een metaal. Het komt veel meer voor dan uranium. Dat is het allerbelangrijkste argument voor thorium. Het is anders verspreid wereldwijd gezien dan uranium. En thoriumreactoren, tenminste de gesmolten zoutreactoren, werken ook met gesmolten brandstof. Dat betekent dat het ook niet gaat smelten. Dus kernsmelt is bijna fysiek uitgesloten. Want,
geen meltdowns. Dat type kernramp, dat kan je dus niet hebben.
Een groot voordeel is, je hebt tot 1000 keer minder afval. En bovendien hoef je het maar 300 jaar op te bergen. Dat is nogal een verschil met 20.000 jaar of nog veel meer. Dus in theorie heeft het enorme voordelen.
Zouden we die wel eerder kunnen bouwen dan die kernfusiecentrales waar we het over
hebben? Dat denk ik nog net wel.
Ja. Ben ik mee. Ja.
Zou je gewoon niet kunnen concluderen dat kernenergie misschien niet de beste oplossing is voor ons uitstootprobleem, maar wel misschien een deel van de oplossing en dat we voor die conclusie niet weg moeten lopen met z'n allen.
Zeker. Ik denk dat dat een hele goede formulering is. Je moet kijken van waar willen we heen? In 2050 willen we CO2-neutraal zijn. Het liefst doe je dat natuurlijk misschien zonder kernenergie. Maar als blijkt dat heel lastig is, is het zeker de moeite waard om dat wel te overwegen. Want als je moet kiezen tussen CO2-uitstoot en kernenergie, ja, dan zou ik ook kiezen voor kernenergie. Uiteindelijk wil je toch het klimaatprobleem ook aanpakken. En dat hebben we ook met elkaar afgesproken.
Dus dan is het misschien voor zover je niet genoeg molens en zonnepanelen kan bouwen. En voor zover je het probleem van die energiefluctuaties, die windstilte en die bewolking niet kunt oplossen, dan zou je toch wel echt naar kernenergie moeten komen als je ook van die uitstoot af wil.
Precies, je moet het dus niet als taboe behandelen.
Daar ben ik het eigenlijk heel erg mee eens. En ik denk dat we ook wel een beetje af moeten komen met het dogmatisch, ideologisch willen analyseren van technologie. Ik denk dat geen goed idee is. En weer het redeneren van kernenergie heeft risico's. En daar moeten we van af. Vanwege risico's willen we het niet betekenen dat je het andere risico's niet voldoende hebt begrepen.
En naar mijn gevoel hebben we wel een paar kerncentrales nodig als ik zo die fluctuatieproblemen hoor. Maar misschien dan wel liever op thorium, of niet, Robin?
Nou ja, als ik dit zo hoor. Heren, dank. Techniekfilosoof Benam Taibbi van de TU Delft en Bart Strengers, energie- en klimaatonderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving. Frank.
Robin.
Ik weet het nog steeds niet, die kernenergie. Ik zeg, laten we het gewoon doen.
Nou, voor mijn gevoel...
Een beetje kernenergie, maar niet te veel.
Centrales erbij, thoriumcentrales En voor de rest gewoon molentjes en paneeltjes.
Keihard innoveren met die kerncentrales. Goede oplossingen zoeken voor het afval. Maar ondertussen zou ik het ook wel heel erg leuk vinden als we gewoon onze energie uit de zon, uit de wind halen, toch? Dat is toch heerlijk.
Onbeperkt veel energie. Als je dat echt grootschalig zou aanpakken, dan kan je, als alles schoon is, dan kan je de lampen zo lang mogelijk laten branden als je maar wil.
Dat lijkt me ook wel wat. Over 2 weken is er weer een nieuwe BNR Questcast. Luister ondertussen ook naar de andere afleveringen over monogamie bijvoorbeeld. Of over de vraag of we naar Mars moeten. Doe dat via Spotify, iTunes, Quest.nl of BNR.nl. En tot de volgende keer.